Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 66 zingen wij het vijfde vers. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. We noemden nu het vijfde vers van Psalm 66. Een dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen, daarvan de 68ste psalm en daarvan de eerste 14 versen. Psalm 68, de versen 1 tot en met 14, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 72... Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De eerste 14 versen. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Goden, psalm zingt zijn naam, hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid, een God die de eenzame zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij daarheen traat in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. Gij hebt uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ene duiven, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud.
Mensen, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 68 en daarvan het 14e vers. Psalm 68 vers 14, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen eener duiven, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de goudgele vleugels. De goudgele vleugels. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats met roet besmeurd. In de tweede plaats in de verdrukking geoefend. En in de derde plaats van de zon beschenen. De goudgele vleugels. Onze eerste gedachte met het roet besmeurd. Dat ligt in de woorden al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. Onze tweede gedachte in de verdrukking geoefend. Zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven. En onze derde gedachte van de zon beschenen. Dat blijkt uit het slot van de tekst, overdekt met zilver. En welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Gemeente, aan de beurt vanmorgen in de prekenserie over de kleurensymboliek in de Heilige Schrift is de kleur geel. En wij kennen die kleur in verschillende variaties. We hebben het wel eens over okergeel, of citroengeel, of goudgeel, of kanariegeel. Dat zijn allemaal verschillende accenten in de gele kleur. Die kleur die heeft voor ons ook weer twee betekenissen, een negatieve en een positieve. Je ziet dat heel veel met kleuren. Ook in de Bijbelse kleursymboliek zie je twee kanten van de kleur. Voor ons is het een positieve kleur. Geel wordt wel gezien als de kleur van het leven, de kleur van de lente, de kleur van de zon. Dat is positief. En geel wordt ook wel gezien als de kleur van de haat. Dat is heel anders. We kennen ook de uitdrukking jezelf groen en geel ergeren. En dan heeft die kleur geel niet een positieve klank. Het is een hele opvallende kleur. Denk aan de ambulance, jongens en meisjes, die is geel. En die zie je al vanuit de verte aankomen. Maar nu gaat het niet over de betekenis van de kleur zoals wij die ervaren, zoals wij die kennen. Want het gaat in deze prekenserie over de Bijbelse kleurensymboliek. Kom je de kleur geel in de Bijbel ook tegen? Ja, je komt de kleur tegen, vooral als het gaat over koper en goud. De Bijbel spreekt over blinkend koper. En blinkend koper, dat is geelachtig koper. We kennen ook het rode koper. Maar er is ook een geelachtig koper. En de Bijbel spreekt ook over goud. En die beide kleuren die komen in de tabernakel, dat zal ons niet verbazen, veel voor. Koper en goud. En daar heeft het een symboliek. Waar heeft het mee te maken, de geelachtige kleur in de Bijbel? Koper is een kleur die te maken heeft met reiniging. Koper schijnt een ontsmettende werking te hebben. Ik begreep dat deurklinken bijvoorbeeld wel eens van koper worden gemaakt, omdat het een ontsmettende werking heeft. Je ziet dat ook terug in de Bijbelsymboliek. Koper is de kleur van het brandofferaltaar. Koper, dat zie je terug in de geschiedenis van de koperen slang. En dat heeft alles te maken met reiniging, met heiliging. Goud kom je ook tegen in de tabernakel. Het reukaltaar was niet van koper. Het reukaltaar was van goud gemaakt. Het goud zie je veel rondom het priesterschap bijvoorbeeld. Denk aan die gouden plaat, jongens en meisjes, die de hoge priester op zijn voorhoofd droeg, op zijn hoed droeg. De heiligheid des Heren, die gele plaat, wees heen naar de heiligheid van de priester. Denk ook aan de gouden kandelaar die in het heilige stond, die een beeld is van het priesterschap van de Heer Jezus Christus. De kandelaar die buiten staat is een beeld van de kerk. Dat beeld dat komen we ook tegen in de Bijbel. Een brandende kandelaar. Maar in het heilige, daar is die kandelaar een beeld van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, er zou eigenlijk ook een veelheid van teksten zijn waar je bij de kleur geel over zou kunnen spreken. Maar gemeente, wij beperken ons vanmorgen tot de goudgele vleugels uit Psalm 68. Welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Gelachtig goud. En we zullen zien dat heeft straks alles te maken met de zon. De gele zon, de gele zonnestralen geven de vederen van de duif een gele schoonheid. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit Psalm 68, een psalm van David. David was koning en profeet. Vele psalmen hebben wij aan hem te danken, middelijkerwijs. Het is een overwinningslied, waarin David niet zingt over de prestaties die hij als koning heeft behaald, maar hij spreekt in deze psalm over de overwinningen die de Heere heeft behaald. Hij spreekt in Psalm 68 over het verleden van het volk van Israël, hoe de Heere hen uitgeleid heeft uit Egypteland, hoe de Heere voor hen gezorgd heeft tegenover de koningen rondom. De Heere heeft zijn volk beschermd. En van daaruit gaat David in deze psalm naar de geestelijke verlossing. Daar is die verlossing in het Oude Testament een beeld van. Hij komt terecht, zou je kunnen zeggen, midden in het Nieuwe Testament. Denk eens aan die psalm, jongens en meisjes, die we altijd zingen rondom Hemelvaartsdag. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja zelfs de wederhorigen. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Dat gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus. David heeft deze psalm ook gedicht bij het opvoeren van de ark naar de berg Sion. En daarin heeft David iets mogen beleven van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Dat leggen wij er niet in, maar dat zegt Paulus bijvoorbeeld in Efeze 4... vers 7 en 8. Dus de overwinningen van Christus. En de vraag is, gemeente, of dat voor ons ook een reden is om te zingen. Of dat juist onze ondergang betekent. Weet u wie daarvan mogen zingen? Dat hebben we gezien in het stuk wat er voorgelezen werd vanmorgen. Ellendigen. Gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Maar we lezen ook in deze psalm hoe het af zal lopen met de vijanden, de haters en de goddelozen. De psalm begint er al mee, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Dus gemeente, het is een troost voor ellendigen en het is een waarschuwing voor goddelozen. En wat zijn nu die ellendigen? Nou, daar gaat het over in de tekst van vanmorgen. Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen. Ik zou willen vragen, kijk eens of daar uw leven misschien in getekend mag zijn. In zulke ellendigen, al laagt gijlieden. Waar gaat dat over? Sommigen denken hier aan Egypteland, aan het volk van Israël onder de heerschappij van Farao. Dan blik je terug in de geschiedenis. Dat doet David ook wel in deze psalm. Hij blikt terug in de geschiedenis. Maar in dit vers blikt hij vooruit. Dit is niet een profetie over het verleden, maar dit is een profetie voor de toekomst. Al laagt gijlieden. Dus dit mag je betrekken op de tijd van het Nieuwe Testament. Dit mag je betrekken ook op het leven van Gods kinderen vandaag. Want in deze tekst, daar spreekt de profeet Gods volk aan. En gemeente, nu mag je dit zien van Gods volk in zijn geheel, haar ellende, haar verlossing en de schoonheid die zij zal krijgen. Maar je mag het ook betrekken op het leven van Gods kinderen persoonlijk. En daar ligt vanmorgen in de prediking de nadruk op. Hoe de Heere handelt met zijn kinderen. Waar hij ze vandaan haalt. Hoe hij ze verlost. En wat het gevolg daarvan zijn. Van is. Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen. Wat moet je daarbij voorstellen, jongens en meisjes, twee rijen van stenen? Het grondwoordje wat hier gebruikt wordt, dat is niet zo eenvoudig. Dus het is niet gemakkelijk om de betekenis daarvan vast te stellen. Er zijn heel veel verschillende verklaringen over. Maar wij kiezen voor de verklaring, de duidelijke verklaring, de passende verklaring van de kanttekenaren. En de kanttekenaren kiezen bij deze stenen voor haardstenen. Ze hebben dat woordje ook zo vertaald in Ezechiël 40 vers 43. Daar staat: de haardstenen nu waren een handbreed dik. Wat zijn haardstenen? Wij kennen dat gebruik niet meer. In landen waar de rijkdom veel minder is, daar kent men dat nog wel. Wat zijn haardstenen? Dat zijn stenen, jongens en meisjes, die naast elkaar gelegd worden op de grond. Twee rijen, hier een rij en hier een rij. En boven die haardstenen, daar worden de pannen opgehangen. En dan begrijp je wel wat er tussen die haardstenen gebeurt. Daar brandt de haard. Daar is het vuur. Daar wordt het vuur gemaakt om het eten te koken. Om de pannen te verwarmen. Dus tussen twee rijen van stenen te liggen, dat is geen aangename plek. Ik weet niet of je wel eens met je handen aan een stuk hout gezeten hebt wat gebrand heeft, maar je hebt gelijk pikzwarte vingers van de roet. Het is tussen die twee rijen van stenen is het zo zwart als de kachel. En dat is als het vuur uit is, maar laat staan als het vuur brandt. Dan moet je er niet aan denken om tussen die twee rijen van stenen te zitten. En dat is toch wat David ziet in deze psalm. Hij ziet een duif. Hij ziet een duif tussen twee rijen van stenen. Natuurlijk niet echt. Het is symboliek. Deze hele tekst is vol met symboliek. Wat is dat vuur? Welke betekenis heeft dat haardvuur? Het wijst heen naar de toren van God. De toren van God kan ontbranden, staat er in de Bijbel. als een verterend vuur. Als je daar te dichtbij komt, een mens zou verteren. Onze God is een verterend vuur. Dus wie tussen twee rijen van stenen ligt, die heeft het benauwd. Wie tussen twee rijen van stenen ligt, die heeft dorst. Wie tussen de twee rijen van stenen ligt, die heeft het niet aangenaam. De buitenste duisternis, waar de mensen naartoe gaan die onbekeerd sterven, wordt in de Bijbel genoemd de poel des vuurs. Daar brandt het vuur van Gods toren in alle eeuwigheid. Wat is het verschrikkelijk, gemeente, om daar te moeten verkeren. Om daar eeuwig te moeten verkeren in het vuur. Niet het echte vuur, maar het vuur van Gods toren. Het echte vuur dat brandt nog een keertje op. Maar het vuur van Gods toren, dat gaat nooit uit. Dat brandt tot in der eeuwigheid. En van nature dan liggen wij onder Gods toren. Maar gemeente, we voelen het niet. We beleven het niet. Een mens is dood voor de dood. Is dood voor de toren van God. Zoals een dode het niet zou voelen als hij met vuur in aanraking komt. Zo zijn wij ook, gemeente. Wij begeren geen verlossing. We verlangen niet om van de toren van God verlost te worden, omdat we die toren niet kennen. Maar nu gaat het vanmorgen in de prediking over mensen die die toren wel kennen. Die die toren beleven en gevoelen. Mensen die zichzelf moeten waarnemen als zwart geblakerd door de toren van God. Mensen die zichzelf leren kennen onder de hitte van de gramschap des Heren. Dat is hier het beeld. Het gaat over een levende duif. Je moet denken, jongens en meisjes, aan Manasse in de kerker, in de gevangenis. Hij heeft het ingeleefd dat hij tegen God gezondigd had. En wat heeft hij daar geroepen om verlost te mogen worden? Het tweede wat er in dat vuur ligt, dat is het beeld van de verdrukking. En het heeft nog alles met elkaar te maken. De toren van God en de verdrukking. Vervolging. De Heere gebruikt de verdrukking om mensen te ontdekken aan hun zonde. Hij geeft de vijand soms de gelegenheid om zijn duif pijn te doen. En waarom? Niet om haar te plagen, maar dat ze beseft waar ze zichzelf in gebracht heeft. Zo wordt bijvoorbeeld wel met het oog op de geschiedenis het volk van Israël genoemd als een volk zwart van de dienstbaarheid. Egypte wordt in de Bijbel genoemd de tichel-oven. Het volk was in Egypte als het ware in de oven. Ze waren in de verdrukking. Ze waren in het vuur en ze konden zichzelf niet bevrijden. En hier zien wij, gemeente, dat de Heere zijn duif, dat de Heere zijn kinderen de verdrukking niet bespaart. De verdrukking is nodig. De verdrukking wordt ingeleefd. De verdrukking heeft tot doel om hen te zuiveren. Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen, is dat uw beeld al geworden. Zolang als je nog rondfladdert in je eigen waarneming en alle kanten op kan, dan lig je niet tussen de twee rijen van stenen. Want let u ook op dat woordje liggen. Al laagt gijlieden. Jongens en meisjes, waarom blijft die duif daar liggen? Ik zou wegvliegen, jij niet? Waarom blijft die duif daar liggen? Heeft ze het daar naar haar zin? Nee, natuurlijk niet. Waarom blijft ze dan liggen? Omdat ze niet kan. Die duif die kan daar niet weg. Dat ziet op haar onvermogen. De toestand is onhoudbaar. En de toestand duurt al zo lang. Dat ligt er ook in. Al laagt gijlieden. Het duurt zo lang en het blijft maar zo. en de duif kan zichzelf niet verlossen. Vleugel, lam, geen kracht. Gemeente, is dat ons beeld al geworden? Ik zei al, dit is het beeld van een ontdekte zondaar. Dit is het beeld van iemand die Gods deugden leert kennen en die zichzelf leert kennen. En dan is het alsof je ligt in de haard tussen twee rijen van stenen. En hoe moet je dan ooit verlost worden? Natuurlijk probeert zo iemand zichzelf te verlossen, maar blijkbaar kan dat niet. Want ze blijven daar liggen. Het is onmogelijk om jezelf te verlossen. Onze eerste gedachte met roet besmeurd. Gemeente, als je daar zo'n diertje ziet liggen, zwart en vuil, daar zit geen enkele schoonheid in. Geen enkele glans. Een eigen schuld. Eigen schuld. Zelf, jezelf daar terecht gebracht. God is rechtvaardig als we in het vuur verbranden. Als we in het vuur omkomen. Hebt u dat ook al ingeleefd? Daarom laat de Heere zijn kinderen een poosje liggen tussen die haardstenen. Omdat ze moeten leren, het is rechtvaardig. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De Heer is niet verplicht om mensen uit het vuur te halen. En te verschonen van het roet waar ze zichzelf in gewenteld hebben. Onze eerste gedachte met het roet besmeurd. We gaan naar onze tweede gedachte. In de verdrukking geoefend. Het gaat over een duif. Het gaat over de duif des Heren. Prachtige vergelijking overigens, vindt u niet? Misschien is het goed om daar toch nog even een paar korte dingen van te zeggen. Waarom de Heere zijn kinderen bij een duif vergelijkt. En waarom David dat beeld hier ook oppakt. En hij doet dat ook in verschillende psalmen. Waarom dit beeld? Nou, de Heere zelf gebruikt dit beeld in Hooglied 1. In die ontroerende woorden, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. In het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. En de Heere gebruikt het in Hooglied 6, waar hij zegt, een enige is mijn duiven. Mijn duiven, het is zijn eigendom. Hij heeft die duif gekocht en hij wil die duif ook hebben. Prachtige vergelijking. Waarom? Ik denk aan het kirren van de duif. Dat heeft iets droevigs, vind je niet, jongens en meisjes, als je een duif hoort koeren. Je wordt er haast een beetje verdrietig van. En dat is een beeld van het kirren van Gods kinderen. Denk maar aan Jesaja, denk maar aan Hiskia. Toen hij van Jesaja gehoord had dat hij sterven moest, toen ging hij piepen als een zwaluw en kirren als een duif. Toen heeft hij zijn hart uitgestort voor de Heere. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Gemeente, als we dat kirren niet kennen, dan is de duif niet een beeld van ons. Want duiven kirren. In de tweede plaats de ogen. De ogen van een duif zijn klare ogen, zuivere ogen. Zo is het ook met Gods kinderen. Ze zien niet om naar het kwade. Men kan ze in de ogen zien. Ze worden oprecht gemaakt. Job had een verbond gemaakt met zijn ogen om niet het kwade te aanschouwen. Een duif is een eenvoudig en oprecht dier. De Heere zegt tegen zijn discipelen, zijt oprecht als de duiven. De duif heeft een zachtmoedige aard. De duif heeft ook geen klauwen. De duif heeft geen bek. Zoals roofvogels dat hebben om andere dieren te beschadigen. Nee, de duif is het beeld van de zachtmoedigheid. En zo zijn Gods kinderen zachtmoedig. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want ze zullen het aardrijk beërven. Een duif zoekt gemeenschap. Dat is ook een prachtig beeld. Je ziet een duif nooit alleen, jongens en meisjes. Let maar op. duiven zie je altijd paars gewijs. Je ziet er altijd twee of meer. En als je ziet vliegen, dan zie je soms een hele wolk van duiven. Zoveel bij elkaar. Ze zoeken elkaar op. Ze zijn aan elkaar verbonden. Zoals met Gods kinderen ook. Ze horen bij elkaar. Duiven zijn honkvast. De postduiven bijvoorbeeld, die kun je 1000 kilometer verder loslaten en dan gaan ze linea recta terug naar hun eigen kooi. In een kortst mogelijke tijd, met een ongelofelijke snelheid. En dat is met Gods kinderen ook zo, ze zijn honkvast. Dat wil zeggen, hun hart trekt altijd aan naar de gemeenschap met God en naar het huis des Heren. Jesaja 60, wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Een duif is rein, een duif zie je niet op de mestvaalt. Een kraai wel, die zit te pikken in een dood lichaam, dat doet een duif niet. Een duif is een rein dier, daarom mocht de duif ook geofferd worden. Alleen reine dieren mogen geofferd worden. Een duif is weerloos, ik zei het al, een duif kan zichzelf niet verdedigen. Er is maar één ding wat een duif kan, en dan kom ik bij de vleugels. Er is maar één ding wat een duif kan in tijd van gevaar, en dat is vliegen. Wegvliegen, dat is haar enige bescherming. Zo hoog, dat als ze achtervolgd wordt, kan ze terechtkomen in de kloven der steenrotsen. En David ziet op die vleugels als hij zegt in Psalm 55, och, dat mij iemand vleugelen als eener duiven gaven. Ik zou heen vliegen, waar ik blijven mocht. Hij gevoelde zichzelf ook zo weerloos ten opzichte van al zijn vijanden. En zulk een duif, gemeente, ligt nu tussen die twee rijen van stenen. En aan die duif wordt hier beloofd, zo zult gij toch worden, als vleugelen ener duiven. Het zijn woorden die ingevuld zijn door onze statenvertalers. U ziet dat het schuin gedrukt staat in de Bijbel, zo zult gij toch worden. Maar de statenvertalers laten daarmee zien dat het hier een profetie is met betrekking tot een toekomstige verlossing. Zij zal daar niet blijven tussen de stenen. Hoe machteloos dat zij ook is en hoe lang dat het ook geduurd heeft, zo zult gij toch worden. Zij zal verlost worden uit haar ellende. Zij zal weggehaald worden op de plaats waar zij is. Zo zult gij toch worden. Maar hoe dan? Hoe dan? Door haar vleugelen. Zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven. Maar een duif heeft toch vleugels? Ja, een duif heeft vleugels. Al Gods kinderen, zou je kunnen zeggen, hebben vleugels. Die krijgen ze al in de wedergeboorte. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee vliegen kunnen. Dit is een profetie dat de Heere zijn kinderen vliegen leert. En op die wijze zullen ze de verlossing mogen ervaren. We lezen in het boek Openbaring, in Openbaring 12, van een vrouw, dat is de kerk. En aan haar werden twee vleugels gegeven. En zij leerde in de woestijn te vliegen, in tijden van gevaar. En dat leert de Heere zijn kinderen ook. Hoe komen ze nou uit de ellende? Hoe komen ze nu uit het roet? Hoe komen ze nu van de grond? Hoe komen ze nu uit het vuur? Dat weten ze niet. En dat kunnen ze niet. En dat gaat David hen hier leren. Hij zegt door hun vleugelen. Zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven. Wat voor vleugelen dan? Welke vleugels heeft de duif van de Heere, jongens en meisjes? De eerste vleugel is de vleugel van het gebed. De vleugel van het gebed. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Gods kinderen die vleugel niet zo goed kunnen gebruiken. Niet zoals het behoort. En dat leert de Heere hen bij de haardsteden. Die vleugel die is vleugellam, zou je kunnen zeggen. Als die vleugel niet vleugellam was, hadden ze al lang weggevlogen. Maar blijkbaar lukt dat niet. Blijkbaar kan dat niet. Blijkbaar kunnen ze die vleugel niet goed gebruiken. Ze komen niet van de grond. Ze proberen het wel, maar blijkbaar doen ze het helemaal verkeerd. De gebeden lijken onverhoord te blijven. En dat is zo, Gods kinderen, als je nou terugkijkt in je leven in het begin. Ach, we kwamen niet van de grond. En waarom kwamen we niet van de grond? Ja, omdat we tegen de Heere zeiden, heb maar geduld en ik zal het u wel betalen. Wij dachten dat we de kracht genoeg hadden om onszelf te verlossen. We waren niet aan een eind. We hebben wat gesparteld en geprobeerd om van de grond te komen. Maar wij moeten leren dat de verlossing genade is. Manasse, hij heeft leren bidden in de kerker. We lezen van Manasse, zo bad hij het aangezicht des Heren zijns Gods ernstiglijk en vernederde zich voor het aangezicht van de God zijner vaderen. Hij lag daar om eigen schuld in de kerker. Gods kinderen liggen om eigen schuld tussen de stenen. En ze kunnen zichzelf niet verlossen, maar ze gaan roepen tot God. Of hij hen verlossen wil en in hun gebed moeten ze alle zelfbedoeling kwijtraken. Hun gebed moet ontdaan worden van al hun vermeende verdiensten die ze de Heere willen voorhouden. Het gebed is niet de grond. De Heere wil het gebed wel gebruiken. Maar niet als je het verkeerd gebruikt. Hij doet het niet om het gebed. Hij doet het op het gebed. Dus het gebed is wel het middel. Maar we moeten geoefend worden in het gebruik van dat middel. En dat leert de Heere tussen de haardstenen. En bovendien, stel nou eens voor jongens en meisjes dat er een duif is die maar één vleugel heeft. Eén vleugel kwijtgeraakt. Zou zo'n duif kunnen vliegen, denk je? Nou, absoluut niet. Dat gaat echt niet. Met één vleugel kun je niet vliegen. Dus Gods kinderen hebben twee vleugels, ja. Wat is dan die andere vleugel? Dat is de vleugel van het geloof. Al Gods kinderen hebben die vleugel van het geloof. Die krijgen ze in de wedergeboorte. Maar dat wil niet zeggen dat ze die vleugel goed gebruiken kunnen, dat ze daarmee vliegen kunnen. Dat moeten ze leren. En ook dat doen ze in het begin helemaal verkeerd. Zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven. Die twee vleugels die moeten tegelijk gebruikt worden. En die vleugelen die moeten op dezelfde wijze gebruikt worden. En dat kunnen we van onszelf niet. En daarom die zelfverlossing moet afgeleerd worden. Zo zult gij toch worden. De Heer wil zeggen, dat zal ik geven. Zo zal ik het maken. Gemeente van nature, hebben wij die vleugels niet eens? En dat is verschrikkelijk. Wij liggen tussen de haardstenen. We hebben ook geen behoefte aan die vleugels, want we zien onze zwartheid niet. Wij gevoelen de hitte van het vuur niet, dus we gaan ook niet om vleugels vragen. We hebben het best naar onze zin. Dat is aangrijpend als je toch bedenkt dat dat het beeld is van de natuurlijke mens, gevoelloos, onder de toren van God. O, dan hoop ik dat u en dat jullie ogen vandaag open mogen gaan. En dat je leert roepen om daar vandaan gehaald te worden. Dat je leert vragen om die vleugels die zo noodzakelijk zijn. Het is hier het beeld, zei ik al, van ontdekte zondaren. En welke vogels kunnen nou niet vliegen? Er kunnen twee soorten duiven zijn die niet kunnen vliegen. In de eerste plaats zijn dat de jonge duifjes. Ja, een duifje wat net uit het ei gekomen is. Jongens en meisjes, dat kan echt niet vliegen. Dat moet leren vliegen. Daar gaat tijd overheen. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Jonge vogels, die zijn zo gemakkelijk het prooi voor roofvogels. Ze kunnen niet wegkomen. Ze zijn zo kwetsbaar. En zo is het ook met Gods kinderen. Als de Heere hun ogen geopend heeft. Zo kwetsbaar. En in de tweede plaats, welke duiven kunnen niet vliegen? Dat zijn verwonde duiven. Er zijn misschien duiven die gevlogen hebben. Hoog gevlogen hebben. Maar er is een roofvogel gekomen en die heeft een deel van de vleugel afgebroken. En dan kun je niet meer vliegen. Vroeger kon je het wel, maar nu kun je het niet meer. Dus het kan ook een beeld zijn van Gods geoefende kinderen die weer opnieuw hun onvermogen en hun afhankelijkheid moeten inleven. Bij de haardstenen. En die moeten leren om het alleen van de Heere te verwachten. Want die het van de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. En nou verlost de Heere zijn kinderen niet om die vleugels. Maar hij verlost zijn kinderen wel met die vleugels. Die vleugels die zijn het middel, zou je kunnen zeggen. De Heere doet het middellijkerwijs. De vleugel van het gebed is echt geen grond. Echt niet. De Heere doet het niet om het gebed, maar hij doet het wel op het gebed. Op uw nood, geschrei, doe ik grote wonderen. Zonder gebed zal het niet gaan. En de Heere doet het niet om het geloof. Het geloof is geen grond. Het geloof is geen verdienstelijkheid. Dat moet afgeleerd worden. Maar de Heere doet het niet zonder geloof. Het geloof is het instrument waardoor de Heere zijn kinderen verlost. En dat brengt ons bij onze derde gedachte van de zon beschenen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen. Zingen we Psalm 55. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Och, gaf mij iemand duiven vleugelen. En het vijfde, wel haast had ik de vlucht genomen. Psalm 55 vers 4 en 5.
Thank you.
onze derde gedachte van de zon beschenen. Want u zegt misschien, ja dominee, ik heb nog niet veel van het thema gehoord. U schreef boven de preek de goudgele vleugels. Maar daar heb ik nog niet veel van gehoord. Nee, dat klopt. Zijn die vleugels dan niet mooi? Is die duif dan niet schoon? Jazeker wel. U zegt, ik zie er niks van. Nee, ik zie dat ook niet als die duif daar ligt tussen die twee rijen van stenen. Maar er is een moment dat je dat wel kunt zien. Dat je de schoonheid van de duif bewondert. En wanneer is dat? Dat is als de duif vliegt. Daar ligt een prachtige les in. De Heere geeft zijn kinderen in de wedergeboorte een weergaloze schoonheid. Maar dat zie je niet als iemand pas wederom geboren is. Dat zie je niet als iemand nog probeert om zichzelf te verlossen. Dat zie je niet als iemand denkt dat hij nog wel wegvliegen kan. Want die kleine vogels die spartelen wat af. Maar die schoonheid die komt pas als ze leren vliegen. Overdekt met zilver. Het sieraad van de duif, dat zijn de witte vlerken. Waar je tegenaan kijkt als de duif vliegt, zilver. Ook een kleur. Die kleur hebben we eigenlijk al gehad. Het woordje zilver, dat ziet hierop een sneeuwwitte kleur. Dat betekent zuiver zilver. Als je zo'n duif ziet vliegen, jongens en meisjes, is het net alsof de vleugels overtrokken zijn met zilver. Die schoonheid zal die zwart geblakerde duif verkrijgen. En zilver is weer een beeld in de Bijbel van reinheid. Wit, dat weet je nog. Denk aan die witte muur. Wit is een beeld van reinheid, van heiligheid. De Bijbel spreekt over de redenen des Heren die als zilver zijn. In een smeltkroes gezuiverd 7 maal. Die duif is zwart. De kanttekening zegt berookt en besmookt als koks en koksjongens. Zwart geblakerd. En zo leren Gods kinderen zichzelf kennen tussen de haardsteden. Niet als heiligen. Maar als onheiligen, als onreinen. Daarom zijn ze zo bang van het vuur. Want dat vuur, dat is Gods heiligheid. Dat vuur, dat zal hen vandaag of morgen nog verbranden. Ze kunnen voor God niet bestaan. En dat vuur, dat wil de Heer nu juist gebruiken ter ontdekking, gemeente. Nee, hij wil dat duifje niet verbranden. Maar hij wil dat duifje ontdekken. Ze moet leren waar ze zichzelf heeft gebracht. En ook de verdrukking moet daaraan medewerken. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, zegt de dichter, maar nu onderhoud ik uw geboden. De Heere eist zijn beeld terug, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En de duif heeft het alle drie niet. Geen kennis hoe ze zichzelf moet verlossen, geen heiligheid en geen gerechtigheid. En hoe zal zo'n zondaar dat nu ooit terugkrijgen? Niet op de grond, niet tussen de haarstenen, niet als ze daar niet vandaan komt, dan blijft het zoals het is. Ze heeft wel schoonheid, maar je ziet het niet. Je ziet het pas als ze gaat vliegen. En in de tweede plaats, welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. De vederen, dat zijn vooral de slagpennen. De slagwieken in de vleugels, die doen bij het vliegen het meeste kracht. Niet die kleine veertjes, jongens en meisjes. Daar kan ze natuurlijk geen kracht mee zetten, maar met die pennen. Die slagpennen. En die slagpennen die hebben een goudgele kleur. En dat maakt het geheel zo mooi als je zo'n duif ziet vliegen. Het is zilver en goud. zilveren vleugels en gouden slachtpennen. Geluwen goud, een heel onbekend woord, ook een moeilijk woord. En niet alleen het Nederlandse woord is moeilijk, maar het Hebreeuwse woord is ook moeilijk. Wat betekent geluwen goud? In de verklarende woordenlijst zegt in onze GBS-bijbel, daar staat bij geluwen geelachtig. Geelachtig goud. Goud heeft ook een geelachtige kleur. Als je het naleest in de King James Version, daar staat in deze tekst yellow. Yellow, jongens en meisjes, dat is geel. Geelachtig goud. Maar als je het in woordenboeken opzoekt, dan kom je ook weer de kleur groen tegen. Geel-groen. Dat kan dus ook. In ieder geval, en daarom durf ik deze tekst toch te kiezen bij de kleur geel. In ieder geval zit het geel zit erin. En het zal hier de betekenis hebben van blinkend goud. En blinkend goud, dat is geelachtig. Met uitgegraven geluwen goud. Hoe kom je aan goud? Goud, dat wordt uitgegraven. Dat komt vanuit de diepte. Goud ligt niet op straat. Daar is heel veel werk voor nodig. Om een korreltje goud te vinden. Uitgegraven goud. Dat zilver, dat ziet op de reinheid. Dat ziet op de heiligheid van Christus. En dat goud, dat gele goud, dat ziet op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En waar heeft de Heer Jezus zijn borggerechtigheid vandaan gehaald? Dat heeft hij opgegraven uit de diepte. De diepte van de dood. Hij moest aan Gods gerechtigheid genoeg doen. Oh, dat goud van zijn gerechtigheid, dat kun je nooit genoeg op waarde schatten. Een klein dingetje van goud is al zo duur, maar oh, een kruimel van zijn gerechtigheid, dat is niet op waarde te schatten. Christus heeft zichzelf moeten vernederen tot in de dood. Hij werd beproefd door het vuur en hij is er als goud uitgekomen. En die zwart geblakerde duif, die wordt met dat goud overtrokken. Haar vleugelen zijn met uitgegraven geluwen goud. Des konings dochter is gekleed in het fijnste goud van Ofir. Haar kleding is van gouden borduursel. Maar waar komt nou die gouden kleur vandaan? Jongens en meisjes, kunnen jullie mij helpen? Waar komt nou die gouden kleur vandaan? Waar komt nou die schoonheid vandaan? Van de zon. Als die duif vliegt en je kijkt onder tegen die duif aan, dan zie je dit. We hebben dat ook gezongen. Gelijk een duif door het zilverwit bij het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Dus die duif die moet van de grond. Die duif die moet omhoog. Die duif moet in het zonlicht komen. En dan alleen vertoont ze deze schoonheid. Dan alleen kan ze het roet van zich afslaan. Dan alleen is zij sierlijk. Hoe geeft de Heer nou zijn kinderen de verlossing? Hij leert ze te vliegen. Met de vleugel van het geloof en de vleugel van het gebed. In de richting van de zonne der gerechtigheid. En als dat licht van die zon op die vleugels van de duif valt, gemeente, dan herken je ze niet meer. Dan herken je ze niet meer. Dan heeft ze een ongelofelijke schoonheid. En dat Gods kinderen dat niet altijd bij zichzelf zien, dat komt omdat ze niet blijven vliegen. Geloof is altijd niet een oefening. En soms dan krijgen ze een ongeluk onderweg. En dan raakt hun vleugel beschadigd. En dan zijn ze uit het zonlicht. Dan liggen ze op de grond. En dan is het net alsof ze weer terug zijn bij af. alsof er nooit wat gebeurd is, dan moet het eerst weer genezen. Straks, ja straks dan heeft de kerk van de Heere die schoonheid altijd, want al daar zal geen nacht zijn, lees ik in de Bijbel. In de hemel, daar schijnt de zonne der gerechtigheid eeuwiglijk. En daar is het geloof niet meer nodig, want daar zullen Gods kinderen eeuwig in het licht van die zonnestralen zijn. Daar zal de vrucht van de wedergeboorte schitteren, die aangenaam is in de ogen des Heeren. Maar hier op aarde is het niet altijd. Zij moeten van de grond. En dat vuur moet daartoe dienen. Kijk, als ze de warmte van dat vuur niet voelen, willen ze daar ook niet weg. Dan zouden ze daar blijven zitten. Daarom moet dat vuur opgestookt worden, als het ware. Zodat die duif leert, ik moet hier weg, maar ik kan hier niet weg. Ze moeten leren bidden. Leren geloven. Het geloof, dat moet geoefend worden. Dat de zonne der gerechtigheid alles voor hen wordt. En ze de vijanden van zich af mogen schudden. Ik heb wel eens gelezen dat een duif de enige vogel is die de zon tegemoet kan vliegen. De roofvogels kunnen dat niet. Die raken verblind. Dus hoe raakt een duif zijn belagers kwijt, jongens en meisjes, door in de richting van de zon te vliegen. En dan moeten die anderen, die grote roofvogels, die moeten afhaken. Die raken verblind. Kijk, en hoe raken Gods kinderen nou hun verdrukkers kwijt? Als ze in de richting van de zon mogen vliegen, dan moeten alle anderen die moeten afhaken. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. Gemeente, u die daar niet ligt, u die niet weet dat u daar ligt, dan heb ik een ernstige waarschuwing voor u. Want straks ligt u daar eeuwig. Tussen die twee rijen van stenen. De hel is het vuur van Gods toren. En in de hel zijn geen vleugels. In de hel wordt niet meer in waarheid gebeden. In de hel kom je daar nooit meer weg. Dus als je zegt, dominee, ik weet niet waar het over gaat vanmorgen. Vraag dan, Heere, wilt u het me leren? Want ik heb gehoord dat ik nu nog weg kan komen. Ik heb gehoord dat er vleugels zijn. Ik heb gehoord dat er nog verlossing is. Voor mensen die zichzelf niet kunnen verlossen. Ik moet die vleugels ook hebben. Moet ze leren gebruiken. Heere, zou u het mij willen leren? Nu het nog kan. Nu we nog zijn in het heden van genade. Er zijn misschien mensen die zeggen, dominee, ik kan niet vliegen. Ik lig tussen die stenen. En ik, vandaag of morgen kom ik nog om en ik kom niet weg. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene ongetroosten, ik zal u stenen gaan sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grond vesten. Een volk des Heren, wij moeten van de grond omhoog in de richting van de zon. Amen.